Hebreeën 10 waren wij gebleven. En ik wil met jullie lezen Hebreeën 10 vanaf vers 1. Waar staat: want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst plegen geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande, hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik: zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had: slachtoffer en offerande en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. Staat er dan nog schuin gedrukt achter. Vorige keer hebben we, maar dat is een maand geleden, dus ik neem even weer een aanloop, hebben we een begin gemaakt met Hebreeën 10. Waar in het eerste vers wordt gezegd dat de wet, en dan sla ik de tussenzin weer over, de wet kan met dezelfde offeranden nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Dan wel in gewoon Nederlands: door de wet kan je niet gereinigd worden, niet geheiligd worden, daar kan je niks mee. Kan je er dan niks mee? Ja, je kan er wel wat mee. Dat staat namelijk in die tussenzin, in die eerste tussenzin. Daar staat: want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, de dingen namelijk van het nieuwe verbond, vanuit het Oude Testament, wat de wet is, bezien, was het nieuwe verbond toekomst. En daarom heet het nieuwe verbond en alles wat daarbij hoort toekomende goederen. De goede dingen, dat woord goederen is dingen, maar dat woord goed zit er ook wel degelijk in. De goede dingen, namelijk van het nieuwe verbond, in plaats van de slechte dingen, van het oude verbond. Want het oude verbond was niets anders dan een schaduw. Een schaduwenbeeld wordt dat dan ook wel genoemd. En het is niet het beeld zelf der zaken. Het geeft een afspiegeling van de werkelijke dingen. En in dit verband geeft het een afspiegeling van het werkelijke offer. Of van de werkelijke, de echte hoge priester die zou komen. En ik hoorde vandaag nog iemand op televisie, was wel leuk, dat wil ik nog wel even noemen. Het ging over de Europese verkiezingen. Maar toen kwam de discussie uiteraard over de islam en over de Koran. En toen zei inderdaad iemand: ja, dat is de Koran is een heel gewelddadig boek. En toen zei de ander uiteraard: ja, maar in de Bijbel, in het Oude Testament, dat wordt ook, is ook niet altijd al te vriendelijk. En toen zei die persoon, en die was zelfs nog van de PVV, hij was notabene van de PVV, hij was hervormd of gereformeerd, dat weet ik niet meer, maar die zei inderdaad: ja, zegt hij, maar het oude verbond, dat spreekt over het nieuwe verbond. Of het oude testament spreekt over het nieuwe testament, wijst daarna vooruit. Gewoon in één losse opmerking. Maar ik denk, ja, dat is toch wel aardig dat, nou ja, goed hervormd, dan wel nou, het is nou toch PKN, hè? Dat kwam ook nog ter discussie. Het is nou toch PKN. Doet er niet toe, maar dat wel bekend is. Het oude verbond spreekt over het nieuwe verbond. En alle geschiedenissen met alle geweld daarin, ja, spreekt ook wel degelijk van de dingen die onder het nieuwe verbond tot stand zouden komen. Maar goed, dat is waar het hier over gaat. Maar specifiek over het probleem van onze zonden. Want de wet is een schaduw van toekomende goederen. Kijk, dat wordt in deze hele brief uiteengezet. Daar hebben we al vaak genoeg bij stilgestaan. Over die offers uit het Oude Testament en de hoge priester uit het Oude Testament. En over die verschillende heiligdommen. Dat wil zeggen het heilige en het heilige der heiligen van de tabernakel. Dat allemaal dingen zijn die een andere betekenis hebben. Maar hier gaat de apostel even in op wat de wet eigenlijk doet en hoe de wet gehanteerd werd. Namelijk dat de wet elk jaar, als men zich elk jaar aan de wet hield, dat wil zeggen de inzettingen van de wet rondom het hele priesterschap, rondom het hoge priesterschap en alle offers wat daarbij horen, of wat daarbij hoort. En dan met name het offer van de hoge priester op de grote verzoendag, want daar gaat het hier over. Dat werd namelijk geacht de mensen, het volk namelijk, te reinigen van hun zonden. Maar de apostel zegt hier, nou dat gebeurde eigenlijk niet, dat gebeurde helemaal niet. Ze werden helemaal niet gereinigd van hun zonden en al helemaal niet van een zondig geweten. Want hij zegt hier dat die wet, omdat die elk jaar weer herhaald werd en elk jaar kwam dat offer weer, daaruit bleek dat het dus niet voldoende was, dat offer. Want als het offer wat gebracht zou worden voor de zonden, als dat offer volmaakt was geweest, dan had het één keer plaatsgevonden en daarna niet weer. En dat is wat er ook staat in vers 2. Daar staat anderszins, als ze namelijk wel geheiligd zouden kunnen worden, dan zouden die offers opgehouden hebben geofferd te worden. Want dan was één offer genoeg geweest. Omdat degene die de dienst pleegden, als het goed is, daarna, nadat ze geofferd hadden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Alleen die offers van het oude verbond, en bijvoorbeeld die van Grote Verzoendag, die werd elk jaar herhaald. En er kwam dus niet elk jaar vergeving van zonden. Dat was wel de bedoeling, maar dat gebeurde niet. Want wat er gebeurt is wat Paulus zegt in vers 3. Er staat maar nu geschiet in dezelfde, in al die offers, alle jaren weder gedachtenis der zonden. Juist omdat elke keer weer vergeving gevraagd moest worden door middel van die offers, moest men hun zonden weer gedenken, belijden en met hun handen op de bok leggen en overdragen op de bok. En de bok zou dan de zondebok, hè, die zou dan die zonden wegdragen. Nou, dat was met twee bokken, dat was wat ingewikkelde verhaal, maar als ik het kort vertel is het dit. Alleen het probleem is dat als je één keer Grote Verzoendag hebt gevierd en je hebt, er is verzoening voor je zonden tot stand gebracht, dan denk je, nou dat is mooi, maar dan ben je een jaar verder en dan loopt het weer tegen Grote Verzoendag. En dan is de vraag, waar moeten we nog maar verzoening voor vragen? Want onze zonden zijn toch vorig jaar weggedaan op Grote Verzoendag? Maar dan blijkt dat het helemaal niet gewerkt heeft en dat het juist averechts werkt, omdat dat offer weer moest komen, bleek dat men nog steeds zondig was en dat dat offer wat gebracht was niet voldoende was. En als je nou de toepassing maakt, wat heb ik ook al vaker gezegd, als je dan de toepassing maakt naar gelovigen in onze dagen, dan heb je inderdaad gelovigen die, nou ja, als het erover gaat, dan aanvaarden ze wel het werk wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft en dat die onze zonden, nou dat dat weggedaan is, dat mondeling accepteert men dat dan wel. Maar in de praktijk leeft men daar niet uit en dankt men hem niet voor de vergeving die we hebben ontvangen en die men ook zegt te geloven. Maar vraagt men hem om elke keer de zonden die men weer doet, om die weer te vergeven. Terwijl de Heer gezegd heeft, nee, het offer, wat dat dan ook mag zijn, dat doet het nou nog niet toe. Dat offer is gebracht en je hebt vergeving van zonden. Alleen, men accepteert dat niet en men kruisigt elke keer de Heer Jezus opnieuw. Maar dat is ook een term uit de Hebreeënbrief, uit Hebreeën 4, of 5, 6, 6. Ja, Hebreeën 6 vers 6, daar staat dat. Mensen die afvallig zijn geworden, gelovigen die afvallig zijn geworden en die daarna weer tot bekering gebracht moeten worden, die kruisigen de Heer Jezus opnieuw. En afvallig geworden betekent gewoon ongelovig geworden in de praktijk. Dat wil zeggen, ze geloven niet dat de Heer Jezus Christus dat ene offer is en dat hun zonden zijn weggedaan en daarom vragen ze er elke keer weer om. En dat lijkt wel heel vroom, alleen het is, als je het heel scherp zegt, is het eigenlijk een bewijs van het feit dat men niet accepteert wat de Heer gedaan heeft. Jullie kennen allemaal dat vers uit Johannes 1, hè? Ja, die kennen jullie allemaal. Of 1 Johannes 1 is dat, de eerste Johannesbrief.
Ja, die kennen we.
Ja, dat is het bekende vers, indien wij onze zonden belijden. Als je het hierover hebt, wordt altijd dit vers wordt naar je hoofd geslingerd. En dan zegt men, ja, daar staat, en dan lees ik alleen Hebreeën 1 vers 9. Daar staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid.
Dat was 1 Johannes.
Wat zei ik dan?
Hebreeën 1 vers 9.
Oh, Johannes, ja. Er is nogal wat overeenkomst tussen Johannes en Hebreeën. Ook in dit vers staat namelijk dat hij getrouw is. Dat is een term die gebruikt wordt voor de hoge priester in Hebreeën. Maar goed, 1 Johannes 1 vers 9. Daar staat, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En zegt men, als je dus niet je zonden belijdt, dan is hij blijkbaar niet getrouw en rechtvaardig, dan vergeeft hij ons niet. Daar had ik als kind al een oplossing voor, dat weet ik nog heel goed. Want toen heb ik de Heer gewoon gevraagd of die. De menigheid heb ik de Heer gewoon gevraagd of die al mijn zonden die ik ooit nog zou doen, of die mij die wil vergeven. Nou, dat heb ik dan toch gedaan. Indien wij onze zonden. Heb ik dan toch gedaan. Dan is dat toch ook klaar? Ja, dat heb ik de Heer gevraagd. Wil al mijn zonden vergeven die ik ook nog ooit zou doen? Nou ja, daar vertrouwde ik op dat hij dat zou doen. Maar goed, dat is voor de meeste mensen misschien niet voldoende om dit vers te verklaren. Omdat men toch zegt, ja, hier staat wel dat wij onze zonden moeten belijden. Ten eerste staat er niet dat het moet. Er staat indien. En indien kan opgevat worden als een voorwaarde. Indien dit zo is, dan is dat zo. Maar indien kan ook gewoon betekenen, als wij dat doen. Indien dat gebeurt. En indien het niet gebeurt. Nou ja. Wat sommigen trekken aan de conclusie van. Indien wij onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig. Om onze zonden te vergeven. En dan zegt men ja. Indien wij onze zonden niet belijden. Dan is hij niet getrouw en is hij niet rechtvaardig. Dat hij onze zonden vergeven. Maar goed. Daar gaat het in dit gedeelte niet over. De gedachte is hier ongeveer. Dat, en dan lees ik het maar even in vers 7. Daar staat, indien wij in het licht wandelen, wij als gelovigen, gelijk hij in het licht is, namelijk in de waarheid, dan wel in het licht, en de waarheid is het term uit vers 6. Indien wij in het licht wandelen, in de waarheid wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dus als wij gewoon leven uit geloof, dan worden wij gereinigd van onze zonde. En er staat niet voor niets een verwijzing naar Hebreeën 9 vers 14, want hij reinigt dan namelijk ons geweten. Betekent dat dan dat wij geen zonden hebben? Nee, we hebben wel degelijk zonde, maar daar reinigt hij ons nou juist van. En er staat in het volgende vers ook, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dus dan heb je een probleem, want aan de ene kant, als je in het licht wandelt, word je gereinigd. Dus zeg je van, ja, ik ben dus rein. Maar aan de andere kant kan je ook niet te hard roepen dat je rein bent, want er staat indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, want we hebben wel degelijk zonden. En dan is de vraag, niet moeten wij die zonden dan belijden, de vraag is eigenlijk, mogen wij die zonden wel belijden? Want hij heeft het vergeven, hij heeft het weggedaan, en als wij gewoon in het licht wandelen, dan worden wij gereinigd door hem. Maar toch wordt er gezegd, ja, wij hebben ook zonden. Dan is de vraag, mogen wij die dan wel belijden? Want ja, wij hebben toch vergeving, mag dat dan wel? En in dat verband wordt gezegd, indien wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Want wij hebben wel degelijk gezondigd en wij zondigen nog steeds. Alleen dat zou geen rol van betekenis hoeven te spelen voor ons. Waarom niet? Omdat het voor hem geen rol van betekenis speelt. Hij heeft gezegd, ik heb het weggedaan. Dan is de vraag, mogen wij het hem dan wel vertellen? Dan wordt er gezegd, ja, dat mag wel. Indien we dat belijden, ja, dan is hij getrouw en rechtvaardig dat hij dat ons ook vergeeft. Als we het niet belijden, vergeeft hij het ons ook. Want hier staat ook dat hij dan getrouw is en rechtvaardig dat hij ons die zonde vergeven. Maar die getrouwheid van hem en die rechtvaardigheid van hem is niet op grond van het feit dat wij onze zonden belijden. Zo van als wij het wel belijden, dan vergeeft hij ons wel. En als wij niet belijden, dan vergeeft hij ons niet. Want dan zou dus de vergeving van ons afhangen. Dat als wij hem er maar naar vragen, dan doet hij dat wel. Maar dat is niet de situatie. Het idee is dat God de Heer Jezus Christus heeft aangesteld als hogepriester, als getrouw hogepriester. En die hogepriester zou zijn volk, namelijk de gemeente in onze dagen, reinigen. En er wordt van de Heer Jezus gezegd, in Hebreeën 2 is dat, meen ik al. Oh ja, ik heb het er zelf bijgeschreven. Hebreeën 2 vers 17. Daar staat ook dat de Heer Jezus nu getrouw hogepriester is. Datzelfde getrouw als hier in 1 Johannes 1 vers 9. En hij is dus niet trouw aan ons. Zo van wij belijden, dan is hij trouw aan ons om het te vergeven. Nee, hij is trouw aan God die hem daartoe heeft aangesteld. En dat heeft niks te maken met of wij dan wel of niet onze zonden belijden. Nogmaals, het idee is hier alleen dat als wij de last van hebben van onze zonden, dan is de vraag, mogen wij het dan wel belijden? En is het antwoord, ja, dat mag. Dat is van een hele andere invalshoek, maar zo steekt het in elkaar. Als wij onze zonden belijden, als we dat zo nodig moeten doen, dan kan dat, dat mag. En dan zijn we ervan verzekerd dat hij trouw is en rechtvaardig, dat hij ook die zonden vergeeft. Maar dat, is, ja, dat zijn wel die schriftplaatsen, die krijg je dan te horen.
Maar geldt dan niet dat je hem dan opnieuw zou kruisigen?
Nou ja, ik hield het net aan uit Hebreeën 6. Maar dat ging inderdaad wel over mensen die inderdaad echt afvallig zijn geworden. Zo worden ze ook genoemd. En daarvan zegt Paulus, dat is namelijk de categorie mensen waarvan Paulus zegt, ja, dat soort mensen, die heb ik niks meer te vertellen, want die weten precies waar het over gaat, maar die willen bewust niet. En als je van goede trouw bent, zeker, nou ja, dan denk ik aan mezelf als kind zijnde, daar gewoon, als je nog niet zoveel weet en je loopt met dat soort dingen rond, ja, dan kan je dat gerust doen. Alleen, als je dat de rest van je leven blijft doen, dan mankeert er wel iets aan.
Maar is het beleid hetzelfde als het even vragen?
Ook nog niet eens. Vergeving vragen is veel sterker nog. Dus bewust. Ja, beleiden is eigenlijk uitspreken, meer niks.
Ja, ja, ja.
Benoemen, ja. En vergeving vragen is eigenlijk nog een stap verder. Dus als ze ooit nog tegen je zeggen, je moet je...
Ik kan me dus inderdaad voorstellen dat je zegt, oké, mijn zonden zijn vergeven. En dan moet ik dan verder ook niet meer verder over zeuren. Dat heeft Jezus Christus gedaan.
Ja.
Maar je blijft als... je blijft wel zondigen.
Ja.
Je doet inderdaad...
En dat is het...
Die ja. Je toch wel dwars kunnen zitten.
Ja.
Dan kun je in je gebed dus zeggen, ja, ik heb dit toch gedaan.
Ja. Ja, en dat is... Nee, nee. Ja, ja, ja. Ja, maar inderdaad, precies wat je zegt. Op het moment dat je daarmee rondloopt en dat je daarmee zit, En dat je denkt, ja, ik kan dat niet zomaar aan de kant schuiven en ja, nee, het is allemaal vergeven.
Yes.
Maar ja, dat is weer de hele andere kant van het verhaal. Mensen die zeggen van, kunnen we beter meer zondigen, want dan is de genade veel groter. Kijk eens, ik ben zo'n grote zondaar en ik krijg zoveel genade. Maar zo werkt het ook niet. Wij blijven zondaren en de ene keer komt dat er wat extremer uit dan de andere keer. En er wordt van gezegd dat we daar vergeving voor hebben, maar dat mogen wij wel belijden. Maar inderdaad, het is nog weer een verschil tussen belijden en vergeving vragen. Maar zo wordt het wel altijd geïnterpreteerd. Dat je dat moet belijden en daar vergeving voor moet vragen. In ieder geval, dat is mijn ervaring daarmee. En dat, ja, dat zijn moeilijke dingen, want de ene die loopt, die worstelt daar heel erg mee. En de ander die heeft dat achter zich gelaten en die kijkt meer vooruit. De een is wat langer op de weg, of hoe je dat dan ook maar noemt. Dus het is ook niet om mensen te veroordelen die vergeving vragen van zonden. Dat is helemaal niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is om aan te geven dat de Bijbel leert dat je vergeving van zonden hebt. En accepteer dat. En dank hem er dan voor in plaats van te vragen of hij het wil vergeven. Want je hebt mensen die zijn gewoon echt hardnekkig daarin, om het zo te zeggen. Dat moet. En ze zijn 9 van de 10 keer niet eens hardnekkig tegenover zichzelf, maar ook naar anderen toe. En dan wordt het gezegd, ja, dan moet je wel vergeving vragen. Als je wat dwars zit, ja, dan spreek je dat uit. Dat is het idee. En als het ten opzichte van de Heer is, spreek je dat uit. Maar onder elkaar ook. Er wordt ook gezegd, het staat ergens in de Jacobusbrief, er staat ook beleid elkander de misdaden. Maar dat betekent ook niet dat alles wat jij verkeerd doet, dat jij dat hier op tafel moet gooien en dat ons allemaal moet vertellen. Nee, dat betekent dat als jij iets tegen een ander gedaan hebt, dan is het eigenlijk de bedoeling dat die ander jou dat vergeeft, dat die daar helemaal geen aandacht aan schenkt. Maar daarom kan jij daar nog wel mee rondlopen. Dan krijg je ook vergeving. Want de ander die doet er niet moeilijk over. Maar jij kan ermee zitten. Nou ja, hoe kom je daar vanaf van dat gevoel? Door naar de ander toe te stappen en zeggen, nou zus, zo, ik heb dit gedaan. Dit. En ja, ik heb er spijt van. Nou, dan kan je weer verder. Dat is het hele idee. Maar niet om elkaar erop aan te vallen. Alsof dat moet. Elkander alles wat je verkeerd doet vertellen. Nou goed, terug naar Hebreeën 10. Waar dus heel sterk wordt gezegd dat juist omdat elke keer dat offer gebracht moest worden, juist daardoor kreeg men weer een verontreinigd geweten. Vers 3, hè? Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden. Die wet namelijk, die werkte namelijk averechts met al die inzettingen. En als je dan vraagt, ja, maar waar is het dan voor? Nou, al die offers, als we het nou even gewoon bij elkaar optellen, dan spreekt het allemaal over het ene offer van de Heer Jezus Christus. En daarover gaat het ook in vers 5. Wat in vers 4 staat, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken, waaruit je kan concluderen dat het over het offer van de grote verzoendag gaat. Maar er staat ook keurig Leviticus 16 vers 14 onder. En dat is de inzetting van de grote verzoendag. Stieren en bokken namelijk. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegnemen. Want dat bloed van stieren en bokken, dat is alleen maar een schaduw van het bloed van Christus. Want dat zijn we al eerder tegengekomen, het bloed van Christus. En daarover gaat het hier ook. Nou, hier staat niet het bloed van Christus, maar hier staat het lichaam. Maar dat dat verband met elkaar heeft, dat mag duidelijk zijn. Maar dan komt vers 5. En daar zitten allemaal haken en ogen aan. Krijg je met een lichaam, hè, dan heb je er ogen aan. Maar goed. Daar staat daarom, komende in de wereld, zegt hij, de Heer Jezus Christus, het staat met een hoofdletter geschreven en we weten dat het over hem gaat en verderop staat het ook, dus het moet geen probleem zijn. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. De Heer wou die wet, die offers helemaal niet. Staat in het Oude Testament ook geregeld. Zegt de Heer ook, ga weg met die offers. Ik word er zo moe van, zegt hij. Het staat in Jesaja 1. Hij is moe van al die offers. Ga wat nuttigs doen. Nee, dat is zo ongeveer. Maar slachtoffer en offerande heb gij niet gewild. Nee, want dat was alleen maar een schaduwend beeld. Maar er was één offer wat voldoende was. En dat staat erachter. Er staat, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dit is een citaat uit Psalm 40. En daar gaan we straks naartoe. Want eerst wil ik even ingaan op de uitdrukking komende in de wereld. Want zoals al vaker gezegd wordt het offer van de Heer Jezus Christus benoemd als het offer wat hij bracht aan het kruis van Golgotha. En dat staat hier dan ook, want er staat komende in de wereld, zei hij, slachtoffer en offerande heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dan verderop, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Nou, dat is wat de Heer Jezus deed. Hij kwam in de wereld als mens en hij deed de wil van God. Dat lees je in het Johannes-evangelie ook vele malen, dat hij de wil van de Vader doet. Dus zeggen we dan, ja, dat gaat over de Heer Jezus hier op aarde. Want toen hij geboren werd, kwam hij immers in de wereld. Alleen, die uitdrukking, komende in de wereld, die zijn we al een keer tegengekomen, maar dat is nogal lang geleden, want dat was in Hebreeën 1. Het is niet precies dezelfde uitdrukking. Maar wel bijna dezelfde in Hebreeën 1. Hebreeën 1, dat was het hoofdstuk waarin de eerste drie versen staat dat God tot ons spreekt door zijn Zoon, namelijk de Heer Jezus Christus. Niet de Heer Jezus Christus op aarde, maar degene die is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Hij is het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid en het afschijnsel van zijn heerlijkheid. De verhoogde Christus gaat het daarover. En er wordt gezegd in vers 4, hij heeft een naam gekregen boven de engelen. Toen hij op aarde was, was hij onder de engelen. En hij heeft die positie boven de engelen ontvangen. En in vers 5 staat, ja, want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat werd niet tot engelen gezegd, maar dat werd tot de Heer Jezus Christus gezegd toen hij opstond uit de dood. Handelingen 13. Psalm 2 waar het uitkomt en Hebreeën 5 zijn we daar tegengekomen. Bekende uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dan wordt er nog een citaat aangehaald. Er staat, en wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Gaat ook over de zoonstelling van de Heer Jezus bij zijn opstanding. En dan staat er in vers 6, en als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld. En dan zit je met het probleem van dat woordje wederom, want de eerstgeborene wordt niet wederom ingebracht in de wereld voor de tweede keer. Maar dat woordje wederom slaat erop dat er nou wederom een citaat volgt uit het Oude Testament. Want dat heb je in vers 5. Hè? Vers 5 wordt eerst Psalm 2 aangehaald en dan staat er en wederom. En dan wordt er 2 Samuel 7 aangehaald. En dan staat er in vers 6 weer wederom, maar dat wederom slaat op dat citaat, dat er weer een citaat volgt. Er staat dus gewoon in vers 6, en wederom, dubbele punt, als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij dat alle engelen Gods hem aanbidden. Dan is de vraag, wanneer was dat de eerstgeborene ingebracht werd in de wereld? En dan kan je niet meer zeggen dat het met kerst was. Want er staat achter, en dat alle engelen Gods hem aanbidden, dan zou hij dus hoger dan de engelen moeten zijn. En dat was hij niet bij zijn geboorte, maar dat staat uitdrukkelijk in Hebreeën hoofdstuk 2. Dat hij bij zijn geboorte juist beneden de engelen werd gesteld. Hij werd namelijk als eerstgeborene ingebracht in de wereld toen hij opstond uit de dood. Dat is voor ons misschien vreemd, omdat wij altijd denken, de Heer, hij kwam in de wereld, hij kwam bij ons heel gewoon, of weet ik veel hoe dat dan heet. Hij kwam in de wereld, bij kerst. Maar deze uitdrukking hier gaat over de eerstgeborene die inkwam in de wereld. En de eerstgeborene is nog altijd degene met het eerstgeboorterecht. Dat is dus nog altijd de zoon, de erfgenaam van alle dingen, stond in de vorige verzen. Dat was namelijk bij zijn opstanding toen hij gesteld werd tot zoon en als koning over hemel en aarde. Toen werd hij ingebracht in de wereld. En dat is in Hebreeën hoofdstuk 10 niet anders. Want daar staat, daarom komen in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden heb gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En dan zeggen we, ja, dat was het lichaam van de Heer Jezus. En dat is dat verhaal dan weer op aarde wat gekruisigd werd. Alleen, daar gaan we nu wel naar Psalm 40. Want als je dit argument dan nog niet sterk genoeg vindt, dan gaan we gewoon naar Psalm 40. Waaruit dit volgt. Waar dit uit komt. Het probleem van het hele verhaal is dat wij geneigd zijn te denken, toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, dat hij daarna niks meer doet. Het is volbracht, het is gebeurd. Ja, het is allemaal volbracht. Maar wie de Heer Jezus Christus nu is en wat hij nu doet en wat hij in de toekomst zal doen, nee, geen idee van, geen besef van. Maar daar gaan al die brieven over. Nou goed, Psalm 40. Het komt uit versen 7 en 8. Dus de eerste conclusie die we moeten trekken is dat de ik-figuur uit Psalm 40, David, staat er boven, David Psalm, dat de ik-figuur David is, maar dat de ik-figuur eigenlijk de zoon van David is, want het is een messiaanse psalm, zoals alle psalmen. Ze spreken namelijk niet over David, maar over de zoon van David. Dat is wat Petrus ook zegt in Handelingen 2. Dat de psalmen wel van David zijn, maar niet over David gaan. Maar goed, dat moet duidelijk zijn. Dat de ik-figuur de Heer Jezus Christus is. Maar dan lezen we maar vanaf vers 3. Daar staat, hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. Waar is een ruisende kuil in modderig slijk een beeld van? Van de dood, uiteraard. Net als de kuil of een put waar geen water in zit. Is allemaal een uitbeelding van de dood. Maar, dan wel en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft mij een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze Gods. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Nou, dan gaat het nog verder. Maar waar het maar om gaat is dat er in vers 3 staat dat de Heer Jezus Christus uit de ruisende kuil opgehaald is. Uit de dood namelijk. En pas daarna staat er in vers 7 dat de Heer Jezus zegt, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Maar gij hebt mij de oren doorboord, staat er nou weer. Ja, dat is nog zo'n probleem, komen we ook nog wel op. Want in Hebreeën 10 stond, gij hebt mij het lichaam toebereid. En hier staat, gij hebt mij de oren doorboord. Maar daar komen we straks op. En in dit verband dus, nadat de Heer uit de ruisende kuil opgehaald is, zegt de Heer in vers 8, toen zeide ik, zie, ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, vers 9, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het middenste mijns ingewans. Dan is de vraag, wat is dan de taak, het werk, wat de Heer Jezus nou zou doen? Hij zou de wil van de Vader doen, nadat hij opstond uit de dood. Dat staat er namelijk hier in Psalm 40 leuk achter. Nou leuk, maar dat staat er gewoon achter. Daar staat, ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet. Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. God spreekt tot ons in deze laatste dagen door de Zoon. Hij boodschapt het woord Gods aan ons, aan de gemeente namelijk. Verborgen, via het woord gewoon. Maar daarom is dat natuurlijk nog wel zo. En dat is precies het werk wat de Heer Jezus nu doet. Hij boodschapt de gerechtigheid in de grote gemeente. En dat is de wil van God in onze dagen. Ik hoop dat dat duidelijk is, dat die uitspraak uit de, ik hou mijn hand er nog maar even bij. Die uitspraak uit Hebreeën 10, die geciteerd wordt uit Psalm 40. Komende in de wereld. En dat hij zegt, zie ik kom om uw wil te doen. Dat dat een uitspraak is over de opgewekte, dan wel van de opgewekte Christus. Die als de opgewekte zegt, zie hier ben ik om uw wil te doen. En God zegt, gij zijt mijn zoon, gij zijt priester naar de ordening van Melchizedek. Dus er is nog wel degelijk werk te doen. Dat is namelijk het werk wat de Heer Jezus nu doet in onze dagen. Niet aan de wereld, maar aan de gemeente, aan de gelovigen. En dan verwijs ik maar naar het hoge priesterlijk gebed. Waar je een beschrijving vindt van wat de Heer nu doet in onze dagen. Hij bidt namelijk voor ons, hoge priesterlijk gebed. Hij bidt voor ons en hij bidt niet voor de wereld. Hij doet een werk, niet aan de wereld, maar een werk aan gelovigen. Dan wel degene die geroepen willen worden uit die wereld. En dat heet niet voor niets het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17. Want er wordt precies beschreven wat hij doet nu aan ons. Nou, dat moet maar duidelijk zijn. En anders dan, als je vragen hebt, hoor ik het wel. En dan hebben we natuurlijk nog het probleem van dat in Psalm 40 staat. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. En er staat erachter, gij hebt mij de oren doorboord. En in Hebreeën 10 staat, gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Een citaat uit het Oude Testament is, hier is het helemaal niet nauw genomen, maar een citaat in het Nieuwe vanuit het Oude is nooit secuur, is nooit letterlijk overgenomen. Dat kan ook niet, want het Oude Testament is Hebreeuws, het Nieuwe Testament is Grieks. Dus je hebt sowieso al een vertaling en dan wordt het ook nog weer vertaald naar het Nederlands. Dus precies gelijk is het nooit, dat hoeft ook helemaal niet. De strekking, de gedachte die ontwikkeld wordt in het Oude Testament, met wat voor woorden die ook beschreven wordt, die wordt gewoon aangehaald en dat wordt wel eens met andere woorden gezegd. Soms vind je ook dat er staat gelijk geschreven is, dubbele punt, en dan volgt er wat, en dan weet men eigenlijk niet eens waar het precies vandaan komt. Want ja, de gedachte komt daar een beetje voor, en in die schriftplaats komt die gedachte een beetje voor, maar waar dat nou letterlijk staat, is niet altijd bekend. Maar dat hoeft ook niet letterlijk geciteerd te worden, zolang de gedachte maar overeenkomt. En je kan een bepaalde gedachte kan je op verschillende manieren formuleren. Maar wat hier gebeurt, is dat er inderdaad een compleet andere uitdrukking gebruikt wordt. Maar de bedoeling is dat het een verklarende uitdrukking is. Want die uitdrukking uit Psalm 40, die is nogal vaag. Vaag. Er staat, gij hebt mij de oren doorboord. Dan is de vraag, wat betekent dat, gij hebt mij de oren doorboord? Nou ja, als je oren doorboord zijn, dan kan je weer horen. Dat is niet zo heel moeilijk. De gedachte is namelijk dat het ontleend is aan Exodus. Ja, we gaan een beetje heen en weer vanavond. Exodus, hoofdstuk 20, 21. 21, ja. Kijk, en als je oor doorboord wordt, dan kan je weer horen. Dan kan je namelijk luisteren naar het woord van God. En dan kan je namelijk ook gehoorzaam zijn. Dat zou een urker zeggen, gehoorzaam. Zeg maar. Die zeg ik dan. Gehoorzaam wordt het dan. Dan weet je toch hoe, je weet toch wel hoe een urker Genesis 1 vers 1 voorleest, of niet?
Nee.
Nee, nou, ik zou een poging doen dan. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Dat, ja, dat heb ik laatst heel vaak gehoord, dus vandaar dat...
Maar niet alleen de urkers doen dat, hoor.
Oh?
In Drenthe ook.
In Drenthe ook?
Oh.
Oh, oh, dan... dat is nieuw voor mij. Maar goed, daar staat in Exodus 21, daar vinden wij een inzetting, of bijzondere inzettingen, staat er boven. En dat gaat over een slaaf die in vers 2, daar staat, als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, want dat gebeurde gewoon. Als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e jaar zal hij voor vrij uitgaan om niets. Dat wil zeggen, je betaalt geld aan een slaaf. Iemand die verkoopt zichzelf als slaaf, omdat hij zichzelf niet kan onderhouden. Dus wat doet hij? Hij verkoopt zichzelf. En dan krijgt hij gas, water en licht en zo van zijn baas. En een beetje eterij. Nou, dan is hij dus onder de pannen, zeg maar. Maar die blijft 6 jaar in dienst. En als de slaaf zegt in het 7e jaar, nou ik ga er vandoor, dan mag hij gaan, is hij vrij om te gaan. Maar, als die 6 jaar voorbij zijn, dan kan de slaaf ook zeggen, nou, ik word goed betaald, ik krijg goed te eten. Dan blijf ik toch bij mijn heer. Ik vind hem een goede baas, dus dan blijf ik bij hem. En dan staat er in vers 5 van Exodus 21... Maar indien de knecht ronduit zeggen zal, ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen, die hij ondertussen dan gekregen had. Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet vrij uitgaan. Als dat gebeurt na 6 jaar en in het 7e jaar, dan staat er, zo zal hem zijn heer tot de goden brengen. Dat wil gewoon zeggen dat wat dan gebeurt, dat goden staat gewoon God. Trouwens, maar goed. Elohim. Maar hij zal hem brengen aan de deur. Of aan de post. Namelijk bij de deur, aan de deurpost. En zijn heer, einde van vers 6, zal hem met een priem zijn oor doorboren. En hij zal hem eeuwiglijk dienen. Dan blijft hij dus in dienst van die heer. En uiteraard zijn oor wordt doorboord, maar uiteraard zijn oorlelletje wordt doorboord. En die wordt aan de deur vastgeniet, zeg maar. En ik neem aan dat hij daarna wel weer losgelaten wordt, anders heeft die heer zo weinig meer aan die slaaf. Dus het lijkt me dat dat de strekking ervan is. Dat hij inderdaad verenigd wordt met die deur. Dat hij... En dat zijn oor geopend wordt en dat hij dus gehoorzaam blijft, maar wel op een hoger niveau aan diezelfde Heer. En dan is de vraag, waar is zo'n inzetting nou voor? Waar is dit nou goed voor? Nou ja, de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, spreekt namelijk over de dingen van het nieuwe verbond en kort gezegd, die 6 jaren van die Hebreeuwse knecht, de knecht des Heren, zo heette de Heer Jezus, zeker op aarde, de knecht des Heren, zal 6 jaren dienen, kan je beschouwen als het leven van de Heer Jezus hier op aarde, waarin hij zijn vader gediend heeft. En toen hij het werk volbracht had van die 6 jaren, toen hij dat werk volbracht had, mocht hij vrij uitgaan, maar dat deed de Heer Jezus niet. Hij ging naar zijn hemelse vader en zei, zie hier ben ik om uw wil te doen. En toen werden zijn oren doorboord. En toen werd hij gehoorzaam aan het werk wat zijn hemelse vader voor hem te doen had. Namelijk dat werk aan de gemeente. Dat is zo ongeveer de gedachte. En dan in Hebreeën 10 wordt er weer van gezegd: gij hebt mij het lichaam toebereid. Maar dat betekent ongeveer hetzelfde. Want ja, je oren doorboren is een uitbeelding van dat je gehoorzaam wordt aan degene die boven je staat. Maar als je zegt: maar gij hebt mij het lichaam toebereid, dan wil dat ook zeggen: gij hebt dat lichaam voor mij toebereid, maar het staat in dienst van u. En met dat lichaam zal u gediend worden. En zal ik gehoorzaam zijn aan uw wil. Maar goed, daarover straks verder. Om toch nog even terug te komen op de uitdrukking in Hebreeën 10 vers 5, komende in de wereld. Dus dan doen we nog even weer een stapje terug. Dat de Heer Jezus Christus kwam in de wereld juist als eerstgeborene bij zijn opstanding, juist als de Zoon. Dat heb ik laten zien naar aanleiding van Hebreeën 1 vers 6. Maar in Efeze hoofdstuk 2 vinden we dat ook. Want in Hebreeën 1, daar stond niet komende in de wereld, daar stond dat de eerstgeborene werd ingebracht in de wereld. Dus als je dan nog vraagt, ja, maar die uitdrukking komende staat daar niet bij, dan hebben we hier nog een vers waar dat woord wel voorkomt. In, wat zei ik, Efeze 2, in vers 17 staat die. Maar ik begin maar even in vers 15. Daar staat: hij heeft de vijandschap, dat is de wet, namelijk het verschil tussen Jood en Heiden, het verschil tussen een Jood en een Heiden, heeft niks te maken met afstamming, dan wel bijna niks te maken met afstamming. Het verschil tussen een Jood en een Heiden is dat de Jood de wet wel heeft en een Heiden heeft de wet niet. Zo heet het in Romeinen hoofdstuk 2. Daar staat het letterlijk zo. De Joden die de wet wel hebben, en er staat verderop de heidenen die de wet niet hebben. Maar die waren namelijk verdeeld, maar die zijn één geworden in Christus. Want staat er in vers 15, hij heeft de vijandschap, dat staat er ook gewoon achter. Hè? Er staat: hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Die heeft hij teniet gedaan, opdat hij die twee, namelijk de Joden en de heidenen, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. Vrede betekent namelijk dat twee partijen die eertijds gescheiden zijn, dat die bij elkaar gebracht worden. Dat er vrede gemaakt wordt. Want die wet is weggedaan, die is vernietigd, zoals het in Hebreeën heet. En daardoor zijn Joden en heidenen één geworden in Christus uiteraard. En er staat er ook achter, er staat: en opdat hij die beiden, Joden en heidenen, met God in één lichaam zou verzoenen. En dat ene lichaam, ja sorry, maar dat is niet het lichaam aan het kruis. Want dat ene lichaam is dat lichaam van Christus waarin Jood en Heiden één zijn. Want die term één lichaam, die komen wij bijvoorbeeld nog tegen in Efeze 4 vers 4. Efeze 4, daar begint de praktische toepassing van de brief. En dan staat er in vers 3. Er staat: u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, en daar heb je hem dus al. Eén lichaam, één geest, gelijkerwijs geroepen zij tot één hoop uw roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Maar één lichaam is uiteraard het lichaam van de opgewekte Christus. Er komt trouwens nog bij dat een lichaam sowieso bestaat uit meerdere leden. Een lichaam hoeft niet per se een menselijk lichaam te zijn, maar een lichaam kenmerkt zich door vele, en wat dan ook, wat voor vele dingen dan ook, vele dingen die in geheel in totaal één zijn. Zo kennen wij ook hemellichamen. Het heeft niks met een vleeselijk lichaam te maken, maar zijn verschillende dingen die samen één geheel vormen. En zo hier dus ook, Joden en heidenen, twee verschillende categorieën, die worden toch één lichaam, één geheel. Hij zou die beide met God, Efeze 2 vers 16, in één lichaam verzoenen, door, dat wil zeggen via het kruis, want aan het kruis, stapje terug weer, werd de vijandschap, de wet, die werd namelijk aan hetzelfde gedood. Dus de wet is gekruisigd. En dan zegt vers 17. En komende, en daar heb je dus die uitdrukking. En dat is dus na zijn kruisiging. Want toen kwam hij in de wereld. Niet als de zoon des mensen, maar als de zoon van God. Dat is wat moeilijker misschien. Maar toen kwam hij in de wereld als de hoge priester, als de koning. Als de eersteling van een nieuwe schepping. En toen kwam hij, en daar staat er, hij heeft door het evangelie vrede verkondigd. En het evangelie is per definitie de boodschap van leven uit de dood. Want de kruisiging is geen evangelie, nee, de opstanding, dat is het evangelie. De kruisiging maakt er wel deel van uit. Ik vlak dat niet weg, begrijp me niet verkeerd. Hier ook, het speelt een belangrijke rol. Maar het evangelie begint pas werkelijk na de kruisiging en bij zijn opstanding dus. En hij heeft door het evangelie vrede verkondigd aan u die verre waart, dat waren de heidenen, en aan degenen die nabij waren, dat zijn de Joden. Want door hem, en als je dan vraagt wie is hem, dan kan je niet volstaan met te zeggen ja dat is Jezus. Nee, door hem is degene die dat gedaan heeft en die nu leeft. De levende namelijk. Hebben wij beide toegang, wij beiden, Joden en heidenen, de toegang door één geest. Daar heb je de uitdrukking waar we net waren. Één lichaam, één doop, één geest stond daar ook bij. Tot de Vader. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar waar het om gaat, dat begrip komende, is toch wel aardig dat dat hier dus ook gebruikt wordt en van toepassing gebracht wordt op het moment dat de Messias werkelijk kwam. Want de Messias, de Christus, werd de Heer Jezus pas in zijn opstanding. Daarvoor wordt hij ook wel zo genoemd, maar elke keer als hij dan zo genoemd wordt, dan zei hij zelf dat daar niet over gesproken mocht worden. En dat pas na zijn opstanding daarover gesproken mocht worden, omdat hij het feitelijk pas werd bij zijn opstanding. De Messias betekent gezalfde. Wanneer werd hij gezalfd? Toen hij opstond uit de dood. Waarmee word je gezalfd? Met olie. En olie is een beeld van de geest. En hier werd al gesproken over één geest. Hij werd gezalfd met olie. Olie, beeld van de geest. Een beeld van leven. Geest is leven, zonder geest is er geen leven, maar namelijk met dat heilige leven, dat eeuwige leven. En in hetzelfde Handelingen 2 wordt ook gezegd dat de Heer Jezus de eerste was die de Heilige Geest ontving. Namelijk dat eeuwige leven. Toen kwam pas, dat zou je ook kunnen zeggen, toen kwam pas bij zijn opstanding, kwam pas de Heilige Geest. En dat wordt ook gezegd in het Johannes-evangelie. Daar staat er, een prachtig vers is dat, daar staat er stromen van levend water zouden uit het binnenste vloeien. En dan staat erbij, dit zeide hij over de Heilige Geest. En de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. De Heilige Geest werd pas uitgestort, om het zo te zeggen, bij de opstanding van de Heer Jezus. Toen ontving hij die geest en juist door die geest werd hij levend. En toen kwam pas de uitstorting van de Heilige Geest. En daar verscheen dus de Messias, de gezalfde. Nou goed, dat was nog even een stapje terug over de term komende in de wereld. Want men gaat daarmee zo makkelijk in de mist als je niet nauwkeurig leest. En als je zelf invulling geeft aan zo'n term, ja, dan kan je alle kanten ermee op. Maar de bedoeling is dat je kijkt wat de Bijbel van bepaalde termen zegt. En wat voor betekenis bepaalde woorden krijgen. Dat is niet afhankelijk van ons woordenboek, maar dat is afhankelijk van wat de Bijbel ervan zegt. Schrift met schrift vergelijken heet dat. Nou goed, terug maar naar Hebreeën 10. Daarom komende in de wereld. En dan kan je ook zeggen, wie kwam er in de wereld? Nou, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want die verscheen ook pas daar bij zijn opstanding. Zegt hij, slachtoffer en offeranden heb gij niet gewild. Die offers van het oude verbond waren niet voldoende om verzoening te brengen voor de zonden. Maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Toen kwam de Heer Jezus als de opgewekte ook om God te gehoorzamen en om de wil van God te doen. In vers 6, daar staat nog de term, hebben u niet behaagd. En dat behaagd, dat, of behagen, dan wel behagen, komen we ook nog tegen, als het tot de Heer Jezus wordt gezegd, gij zijt mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat betekent, in die offers had ik geen welbehagen, maar hier is eindelijk die geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Alleen ja, die uitspraak die wordt ook gedaan bij de doop van de Heer Jezus. Volgens mij is dat die uitspraak. En ook bij zijn verheerlijking op de berg. En dan zegt men, ja, toen was de Heer Jezus dus al die zoon. En dan zeg ik nee, want de doop en de verheerlijking op de berg, zeker als je het bij elkaar optelt, is een uitbeelding van dood en opstanding. De doop, ondergaan in het water en omhoog komen uit het water. En de verheerlijking op de berg is een uitbeelding van de positie van Christus nu, verheerlijkt in de hoogste hemelen, dus op een berg. En daar heeft hij het koninkrijk ontvangen. Dat is ook, de berg is ook een uitbeelding van een koninkrijk. En die uitspraak, die wil ik toch nog even opzoeken, die vinden wij, want dat is ook geciteerd uit het Oude Testament, die vinden wij in Jesaja 42. Waarom dat zo belangrijk is trouwens, dat dat pas allemaal zijn vervulling kreeg vanaf zijn opstanding, is om te weten wat de Heer Jezus nu doet. En waarom is het belangrijk? Nou ja, wij zijn gelovigen, wij maken deel uit van de gemeente en de Heer Jezus Christus die doet nu een werk aan de gemeente, dus dan moeten we weten wat hij doet. Als wij alleen weten wat hij gedaan heeft, dan zitten we nu in een soort vacuüm en dan, ja, wat moeten we met die Heer die in het verleden wat voor ons gedaan heeft en als we niet weten wat hij nu doet? Dan kennen we hem niet echt. En de bedoeling is dat we hem wel zouden leren kennen in zijn positie nu. Maar in Jesaja 42 vers 1, daar wordt inderdaad gezegd, ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Daar heeft God wel een welbehagen in, namelijk in de Heer Jezus Christus. En er staat onder, even kijken, Matthäus 3, Matthäus 17, dat zal wel zijn doop en zijn verheerlijking op de berg zijn. Toen werd dat ook tot hem gezegd. Zoals ik al zei. Ja, er komt nog wat bij, nou ik zal snel tussendoor doen. Hier staat, zie mijn knecht. Maar als het in Matthäus 7 en Matthäus 17 geciteerd wordt, wordt het weer niet letterlijk geciteerd, want dan staat er, dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon, hoort hem. Mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dan wordt het niet meer een knecht, maar dan wordt het een zoon. En hier wordt hij aangekondigd als een knecht. Maar als het werkelijk zover is, in zijn opstanding, is hij een zoon. En daar heb je ook weer enigszins de verbinding met het verhaal met die slaaf van 6 jaren. Want die slaaf, dat was een Hebreeuwse knecht. En het idee is dus dat hij begon als knecht, 6 jaar. En in het 7e jaar, toen hij vrijwillig zijn oor liet doorboren. En voor eeuwiglijk gehoorzaam zou zijn, zou die gesteld worden tot zoon. En dat vind je dus hier, eerst staat er mijn knecht, maar als het aangehaald wordt, staat er, het is mijn zoon. Het is namelijk de knecht des Heren, die inderdaad dat werk zou doen op aarde, maar die daarom aangesteld zou worden als zoon. En in die uiteindelijke zoon, daarvan wordt gezegd, daarin heeft mijn ziel een welbehagen. En het sluit weer aan op wat ik net zei, want er staat gewoon achter, ik heb mijn geest op hem gegeven. En de geest die daalde inderdaad toen ook neer gelijk een duif. Het is weer hetzelfde verhaal, hè. Alleen ja, je moet die dingen leren zien, je moet het naast elkaar leggen en dan tel je het bij elkaar op. En dan blijkt dat die duif en alles wat er gebeurt bij zijn doop en wat er uitgesproken wordt, die stem vanuit de hemel, dat zijn vervulling vindt in zijn opstanding. En daar ontvangt hij pas de geest in zijn opstanding. En dan staat erachter in Jesaja 42, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Niet aan Israël, maar aan de heidenen. Men verwachtte dat toen de Messias kwam, dat hij Israël wederop zou richten en koning zou zijn over Israël, dan wel over het huis van David. Maar dat gebeurde niet. Nadat de Heer zijn geest gegeven had aan de Heer Jezus en hem opwekte uit de dood, verkondigt hij de gerechtigheid in de grote gemeente. Of, zoals het hier staat, hij doet geen werk aan Israël, maar doet een werk aan de heidenen. En het is in het verborgene. Ja, dit staat allemaal in het Oude Testament, hoor. In het Nieuwe Testament wordt het eigenlijk allemaal verder verklaard. Want er staat achter, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Dat is een uitspraak over onze dagen. Waarin de Heer niet schreeuwt, geen oordeel brengt, zijn stem niet verheft, zijn stem niet op de straat laat horen, gewoon in het openbaar. Maar dat werk wat hij nu in het verborgene doet, te midden van de heidenen, is een verborgen werk. En hij brengt geen oordeel. Even kijken. Ja, dat verhaal gaat nog verder, daar wil ik wel op ingaan. Maar ja, nou even kort het overzicht dan van dit hoofdstuk. Tot en met vers 12 gaat het ongeveer, tot en met vers 12 gaat het over onze dagen en wat de Heer nu doet. En pas vanaf vers 13 wordt gesproken over wat de Heer zal doen in de toekomst. Want in vers 13 staat, de Heere zal uittrekken als een held, hij zal de ijver opwekken als een krijgsman, hij zal juichen, dan schreeuwt hij dus wel, hij zal een groot getier maken, hij zal zijn vijanden overweldigen, ik heb van ouds gezwegen, en ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. Dat is wat de Heer nu doet. Maar er staat, ik zal uitschreeuwen. En in vers 2 stond nog, hij zal niet schreeuwen. Spreekt over onze dagen. En vanaf vers 13 zal hij wel uitschreeuwen. Als een die baart, ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken, etcetera, etcetera. Dan komt hij dus met een oordeel. En dat staat dus al geprofeteerd in het Oude Testament. Dat soort dingen allemaal. Wat de Heer nu doet. Niet als koning. En dan gaan we weer terug naar de Hebreeënbrief. Hè? Want hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Melech is koning. Hij is koning der gerechtigheid. Maar ook hoge priester. Maar nu maakt hij geen gebruik van zijn koningschap. Dat komt pas vanaf Jesaja 42 vers 13. Dat komt pas in de toekomst. Maar nu brengt hij in het verborgene het recht voor de heidenen voort. En doet hij een werk aan de heidenen en te midden van de heidenen. Maar in het verborgene. Nou, dat was een beetje een uitstapje. Het lijkt me goed om die dingen allemaal naast elkaar te leggen en dat te bezien. Hebreeën 10 vers 6. Brandoffer en offer voor de zonde hebben u niet behaagd, maar de opgewekte Christus, die is wel behagelijk voor zijn vader. En hij is bereid om het werk te doen en hij kan het ook doen. Vers 7, toen sprak ik, zie ik kom, in het begin des boeks is van mij geschreven. En ik meen, ik ga het niet weer opzoeken, ik meen dat er in Psalm 14 staat, of Psalm 40 staat, in de rol des boeks is van mij geschreven. Maar hier staat, in het begin des boeks is van mij geschreven. Het mag duidelijk zijn dat het boek waar het over gaat, gewoon de Bijbel is, gewoon het Oude Testament, of wat er allemaal voor de psalmen dan geschreven was. En de gedachte is hier, dus dat in het begin des boeks is van mij geschreven, dat kan ook heel goed uitgelegd worden. In beginsel spreekt het boek over mij. Het Oude Testament met al die inzettingen. De wet is een schaduw der toekomende goederen. En de Heer Jezus is hoge priester van die toekomende goederen. En daarover wordt gesproken in het Oude Testament. Verborgen. Maar goed, dat wordt ons in het Nieuwe Testament geopenbaard. En dan had de PVV-man had dat heel goed. Die wist dat. Het Nieuwe Testament verklaart het Oude Testament. In het begin des boeks is voor mij geschreven. Nou, dan gaan we even naar het begin des boeks. Toch? Ja. Daar staat in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. Ja, de hemel en de aarde. En de aarde nu werd woestheid en ledigheid en duisternis vanwege het verschijnen van de afgrond. Maar dat staat er niet, dat weet ik wel, maar daar gaat het ook niet om. En de geest God zweefde op de wateren en God zeide, daar zij licht. Maar in Hebreeën 10 staat, nee, er werd gesproken over Christus vanaf het begin des boeks. En hier staat, nee, er werd gezegd, daar zij licht. Maar de Heer Jezus zei, ja, ik ben het licht der wereld. Dus ook hierin, en dan zeg je, ja, dat is ver gezocht. Dan zeg ik, ja, dat is ver gezocht. Maar ik zal zo laten zien dat de Bijbel dat zelf ook zegt, hoor. Daar zij licht. Wij leven in een duistere wereld, in een woeste, ledige wereld. We hebben geen idee waar we heen moeten. En de Heer zegt, er is licht. En daar kunnen we gebruik van maken, van dat licht. Want ik zeg dat het een uitspraak is over de Heer Jezus Christus. En dat zegt apostel Paulus ook. Dat heb ik ook van hem hoor, van apostel Paulus. Maar dat is weer in 2 Korinthe 4. Want wederom, het Nieuwe Testament verklaart het Oude Testament. Het is natuurlijk wel echt gebeurd, hè? Genesis 1. Het is niet zo dat ik geloof dat het niet echt gebeurd is. Het is wel degelijk echt gebeurd. Maar daarin vinden we uitgebeeld dat de Heer Jezus Christus zou komen. Dat er licht zou verschijnen. Dat er waarheid zou verschijnen. Dat er een mens zou verschijnen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. Adam. Maar ja, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. God neemt de eerste Adam weg om de tweede Adam te stellen. Maar dat staat een paar versen verder in Hebreeën. Maar dat heb ik wel al gelezen. Maar goed, in 2 Korinthe 4 wordt gesproken over het licht. Daar staat in vers 6. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. Nou, wanneer was dat? Ja, in Genesis 1 vers 3. Het was duisternis en God zei, daar zij licht. En Paulus zegt, nou, hij is degene die in onze harten geschenen heeft met dat licht. Om te geven verlichting. Dan wordt dat licht in één keer op een andere toepassing gebruikt, zeggen we dan. Maar dat is nou juist wat licht is. Licht is dat je kennis krijgt. En dat is ook wat er staat, hè? Verlichting der kennis. En toen men kennis kreeg, toen heette dat toch ook de hoe is de eeuw der verlichting, hoe heet dat? Of de verlichting?
Nou ja, niet de gouden eeuw, nee.
Nee, maar
de Renaissance.
Ja, maar de, ja, het was de verlichting, hè? Ik ben ze allemaal heel slim en hebben ze van alles uitgevonden. Oh, dat weet ik niet. Toen was ik er nog niet, dus ik was er niet bij. Toen zagen ze het licht. Nou, zo zeg je dat toch ook? Als er iets duidelijk wordt, als iets openbaar wordt, Dan zie je het licht. Ik heb het licht gezien. Dan weet je wat. Dan ben je gekomen tot kennis, tot waarheid, tot wijsheid.
Dat is toch een tekenfilm zo? Als iemand een idee heeft, dan...
Plonk. Pling! Ja, dan gaat er zo'n lampje op. Dat is... Ja... En dat licht, dat is een uitbeelding van Christus. Want dan pas gaat het licht op. Of de zon der gerechtigheid gaat op. Dan, ja... De Bijbel zegt ook, al wat openbaar maakt, is licht. Dan gaat het licht op en dan wordt in één keer duidelijk hoe de zaken ervoor staan. En dat is wat hier ook staat in 2 Korinthe 4 vers 6. Hij is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting, namelijk kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Want in het aangezicht van Jezus Christus vinden wij namelijk licht. En dan gaat het verder over dat we hebben een schat in aarden vaten. Maar ja, ik ken ook aarden vaten waar ook licht in zat. En toen moest dat aarden vat kapotgeslagen worden, kwam het licht tevoorschijn. Vanuit die duisternis. Om maar aan te geven dat inderdaad in het begin des boeks over de Heer Jezus Christus gesproken werd. Maar de Heer Jezus zegt zelf natuurlijk ook in Johannes 5, is dat meen ik. Dan is hij in discussie met de Joden. En de Joden die komen steeds met Mozes op de proppen. Met de wet. Ja, met de wet zus, de wet zo en weet ik veel. En dan zegt de Heer, nou ja, je moet niet denken dat ik jullie straks ook zal verklagen bij de Vader. Nee, dat doet Mozes zelf. Want jullie zeggen dat jullie in Mozes geloven en dat je daar je vertrouwen op stelt. Hij zegt, maar dit is niet zo, want als je werkelijk Mozes, de wet dus, zou geloven, dan zou je ook in mij geloven. Want de wet is een schaduw van toekomende goederen. De wet spreekt over Christus. En dat is op elke bladzijde van de Bijbel zo. En op de ene bladzijde is het wat makkelijker te vinden dan op de andere bladzijde. Zo is het nou eenmaal. Maar dat is in al die dingen zo. In profetie, in geschiedenissen van Abraham, Isaac, Jacob, etc. Daar vinden wij allemaal dingen die spreken over het werk van de Heer Jezus Christus. Jozef, niet te vergeten. Een heel uitgebreid type van de Heer Jezus Christus. Het spreekt allemaal over hem. Mozes die zegt dat er een profeet zal komen als hem. De profeet als Mozes. En de hele Bijbel door spreekt dus over de Heer Jezus Christus. En dan komt in vers 8 weer, als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde, heb gij niet gewild, noch hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, onder het oude verbond namelijk. Toen sprak hij, namelijk de Heer Jezus Christus, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En dan staat er ook achter, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En die zin staat hier eigenlijk een beetje tussen. Omdat dit een algemeen principe is. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Ik bedoel, daar kan je een lijst van maken. En dan heb je een 1 A4'tje niet genoeg hoor. Hij neemt de eerste Adam weg om de tweede Adam te stellen. Hij neemt het oude verbond weg om het nieuwe verbond te stellen. Hij neemt Mozes weg om de profeet als Mozes te stellen. Nou ja, ga zo maar door. Gaat altijd over dat eerste, dat van de oude schepping wordt weggehaald en de nieuwe schepping komt ervoor in de plaats. Maar die oude schepping was wel een type van die nieuwe schepping. En inderdaad, deze hele oude schepping wordt ook weggenomen. Deze eerste schepping wordt weggenomen om de tweede te stellen. Staat ook in Openbaringen, staat de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. En de tweede hemel en de tweede aarde die zijn gekomen, of zo, hoe het er ook maar staat. Het is heel makkelijk als je naar de Bijbel, als je nog niks weet van de Bijbel, begin je op bladzijde 1 en daarna lees je het laatste hoofdstuk. Dan zie je dat het begint met hemel en de aarde. En dan zie je in de Openbaring dat die hemel en aarde verdwijnen. Dat er een nieuwe voor in de plaats komt. En tussenin staat gewoon hoe dat geregeld wordt. Zo ongeveer. Ja. Nou goed, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Heel bekend principe natuurlijk, ook in de geschiedenissen van het Oude Testament is het altijd zo dat degene die als eerst geboren is en die dus eigenlijk de eerstgeborene is en de erfenis zou ontvangen, die wordt altijd gepasseerd en altijd komt de tweede. Nou, niet altijd de tweede, maar er komt altijd een ander voor in de plaats. Kan je zo gek niet bedenken in welk verhaal, komt altijd naar voren. Altijd naar voren. En dat is het principe inderdaad wat spreekt over die oude schepping wat weggedaan wordt, die tijdelijke die vervangen wordt door een eeuwige. Eerst heb je de 6 jaren van die knecht en daarna zal die hem eeuwiglijk dienen. En ondertussen worden hem de oren geopend en of je nou het licht opgaat, dat heeft met zien te maken, of je oren worden geopend, dat is ook precies hetzelfde. Nou goed, vers 10, daar staat in welke wil, dat is de wil van de Heer Jezus Christus van de opgewekte, in die wil zijn wij geheiligd door de offeranden, dan wel het offer van het lichaam van Jezus Christus eenmaal. Zijn offer, het offer van zijn lichaam. En dat is, er staat er eigenlijk gewoon bij wat het is. Dat lichaam. Er staat namelijk in welke wil wij geheiligd zijn. Waarin zijn wij geheiligd? En geheiligd betekent gewoon apart gezet. Apart gezet voor de dienst aan God. En als je God dient, dan heet je sowieso een priester. Zo heet je dan, als je God dient, ben je een priester. En dan offer je dus ook. En of je nou zelf offert, of je brengt een offer, of je bent het offer, dat maakt niet zoveel uit. Maar er staat in welke wil wij geheiligd zijn. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Wij zijn namelijk het lichaam van de Heer Jezus Christus. Toen wij tot geloof kwamen, werden wij toegevoegd aan het lichaam van Jezus Christus. En Jezus Christus wandelt nu ter ere van zijn Vader, om het zo te zeggen. En dat is wat wij ook zouden doen. Wij zijn in die wil geheiligd. Toen wij tot geloof kwamen, dat wisten wij niet, maar toen wij tot geloof kwamen, toen dachten wij, ja, nou ontvangen wij eeuwig leven, dat is mooi voor onszelf en dan hebben we een zekerheid voor de eeuwigheid. Maar God heeft een heel ander doel met ons. God heeft gezegd, toen wij tot geloof kwamen, nou ben je bruikbaar voor mij, nou kan je eindelijk mij dienen. Nou kunnen wij eindelijk Goden welbehagelijk, dan hebben we dat behagelijke weer, hè, welbehagelijk wandelen. Dat is wat we nu pas kunnen toen we tot geloof zijn gekomen. En daarvoor zijn wij ook gepredestineerd. Daartoe zijn wij ook verordineerd om hem te dienen en uiteindelijk ook als zoon te worden aangesteld, net als de Heer Jezus Christus. Maar goed, ja, dat staat in Hebreeën 2 stond het al, dat het God betaamde dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Niet alleen de Heer Jezus Christus, maar vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Door lijden heen, staat er dan. Door lijden heen zou heiligen ook nog, hetzelfde heiligen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Hij heeft zich geofferd, aangeboden aan aan zijn hemelse Vader. En dat is wat wij ook zouden doen. Want daarvoor hebben wij dat nieuwe leven ontvangen. En dat is ook wat Romeinen 12 vers 1, hopelijk bekende versen, en nogmaals, dat die gedachte van offeren, dat iets te maken heeft met de dood, dat moet je echt vergeten hoor. Want een offer betekent gewoon aanbieden. En toen onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond, offers werden gebracht, toen waren dat soms dieren. Het was soms ook reukwerk, heeft sowieso niks met de dood te maken. Maar het waren soms dieren, maar die werden eerst geslacht. gedood. En toen gewassen, gereinigd. Er werd alles uit elkaar gehaald. En alles wat er nog, nog nut had, zeg maar. Dat werd geofferd. En dat kwam keurig netjes op het altaar. En werd daar aan de Heer aangeboden. En in Romeinen 12 vers 1 wordt aan ons gevraagd of wij ons ook zouden willen offeren. Want daarvoor zijn we bestemd. Dat staat in Romeinen 12 vers 1. Daar staat, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Hier heb je het levende offer. Dus een offer heeft niks te maken met de dood. Dat woord heilig komt hier terug. Wij zijn in zijn wil geheiligd. En er staat, heilig Gode welbehagelijk. Want ja, die offeren van het Oude Testament, die waren niet welbehagelijk. Maar het offer van Christus is welbehagelijk. En wij zijn in zijn wil geheiligd. Dus wij zijn ook welbehagelijk voor hem. En wij kunnen nu Gode welbehagelijk wandelen. En het is een offer wat wij brengen. En dat is onze redelijke godsdienst. Dat is niet die dienst onder het oude verbond met die wetten en inzettingen. En met die offers. Maar het werkelijke offer is dat wij ons leven aan de Heer zouden aanbieden. Tot een levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. En dan kan hij in en door ons heen werken. Namelijk via de Heer Jezus Christus. Want hij is die eersteling en hij is degene door wie wij ook Gode welbehagelijk kunnen dienen. Want hij is onze hoge priester, onze middelaar. Want tot hem gaan wij tot God. En alleen door hem kunnen wij God dienen. En kunnen wij godsdienstig zijn. Maar dan in de positieve betekenis van de term. Dus vergeet alsjeblieft het hele verhaal over dat hier gesproken wordt over het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Daar gaat het niet over. Het gaat over zijn werk, wat hij nu doet aan ons, aan de gemeente als hoge priester. In de tijd dat hij niet schreeuwt, geen oordeel brengt, zich niet bezighoudt met de wereld. Maar zich bekommert om degene die deze wereld bereid zijn uit te stappen. Door de wereld de rug toe te keren en ons aan te bieden aan hem. En als we dat doen, dan gaat dat via de Heer Jezus Christus. Dan zouden we onszelf offeren, aanbieden aan hem. En dan zou hij een werk in ons doen. En als we denken dat we zo nodig een werk in de wereld moeten doen, dan zijn we bezig met een werk waar God zelf niet mee bezig is. Want hij heeft gezegd, die wereld die laat ik voor een tijdje voor wat het is. Maar ik roep een hemelsvolk bijeen, een ecclesia, een gemeente van eerstelingen, die opgeschreven worden in de hemel en die samen met hem zouden regeren in de toekomst. Dan zie je wel zijn koninkrijk openbaar. Nou goed, daar zullen we het voor vanavond bij laten.